deze dag. Komend uur Joep van het Hek, een van 's lands bekendste cabaretiers. Onlangs vierde hij zijn 65ste verjaardag. En dat viert hij met een groot boek, Joep. Een terugblik op zijn inmiddels langlopende carrière. En hij heeft ook een nieuwe voorstelling waarmee hij door het land gaat. De kennis van nu. En daarin vertelt hij over wat hem heden bezighoudt. Joep, hartelijk welkom.
Goeienacht.
Leuk om je hier te hebben. We zijn op dezelfde dag jarig, in een ander jaar geboren. Jij werd 65, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Wat voor gevoel had je daarbij, 65?
Toch wel de herinnering dat als vroeger iemand 65 werd, dan was dat toch wel oud.
Dan kreeg je een horloge van de baas en dan kon je gaan.
Oprotten, kon je opzouten, ja. Ja, ik ben eigen baas, dus ik kan het zelf toch wel een beetje bepalen. Maar ja, ik heb er wel iets meer bij stilgestaan. Dus dat boek is inderdaad gekomen. En ik heb toevallig afgelopen woensdag met alle mensen met wie ik werk, hebben een avond een dinertje gedaan. Op voorwaarde dat ze geen cadeau meenamen. En er mocht niet gespeecht worden. En dat werd een hele leuke avond. Zonder cadeau en zonder speeches. En we hebben gewoon met z'n allen. Dus de mensen van mijn techniek en kantoor. En de mensen van de NRC en van de Varengids. En iedereen met wie ik werk. Er waren 50 mensen bij elkaar. En een leuke avond gehad.
Die mensen lopen ook allemaal al decennia met je mee.
Ja, heel veel mensen lopen heel lang met mij mee. En dat komt door een wederzijds. Ja, Hans is al, ken ik 40 jaar. En Anne is 36 jaar, mijn geluidsman. Heeft 2 voorstellingen gemist in zijn hele carrière. Omdat zijn moeder overleden was. Simon is 25 jaar bij me. Nou, weet je zo, iedereen is heel lang bij me. En dat komt door. Ja, het is wederzijds. Ik vind ze leuk. En dat is voor me werken. En zij vindt het leuk om voor mij te werken.
Dit zijn mensen die jou hebben meegemaakt in glorieuze momenten. Die jou hebben zien opkomen en doorbreken. Maar het zijn ook mensen die jou op een zeker ogenblik nagenoeg zo'n beetje van het podium af hebben moeten slepen. Omdat het niet meer ging. Ja. Een aantal jaar geleden. Omdat je gewoon zwetend, kortademig, duizelig op dat podium stond.
Ja, 3 jaar geleden toen was ik eerst al een keer in Houten, was ik al heel onzeker en raar geworden. En toen daarna gebeurde het vlakbij Dordrecht, in Papendrecht. En toen ging ik een paar dagen later weer spelen. En toen kwam ik in de pauze aflopen. Dat zat er een pauze in de voorstelling. En stond er een meneer. En zei ik, maar wie bent u? En zei hij, ik ben een dokter. Ik zei, ja, en u komt voor? Ik kom voor u. Wat bleek nou? Dat mijn techniek, die jongens die mij zo goed kennen, die hadden een dokter gebeld. En die hadden, die dachten, we maken verder geen paniek, we spelen hem af tot de pauze. En dan moet hij er gewoon af. Ik mocht van hun niet meer doorgaan. En toen ben ik ook naar het ziekenhuis gebracht. En toen was het ook einde tournee. Toen heb ik ook meteen gestopt met alles. Omdat het ook heel pijnlijk werd. Ik stond vaker op telegraaf.nl dan op het podium. Want als je dus ziek wordt in Papendrecht, dan binnen 2 minuten beginnen mensen te twitteren. En binnen 3 minuten staat het op een site. Maar mijn eigen kinderen, die heel leuk zijn, die stonden gewoon ergens in een café. En iemand zei, het is met je vader.
Dus je vader is afgevoerd.
Ja, je vader is afgevoerd. Dus toen dacht ik, nu is het genoeg geweest. Ik wil nu gewoon dat we erachter komen wat het is. Ja, ik was gewoon in 3 maanden tijd 1 keer bijna en 2 keer echt van het podium gestapt. En toen is men gaan zoeken. Het is er 1 dokter gekomen in het AMC en die heeft het gevonden. En toen was ik heel snel, werd ik geopereerd.
Een propje was het?
Nee, het was geloof ik precies. Ik heb 6 bypasses gekregen. Dus er was het een en ander dicht geslipt.
6 bij, dat is een soort Prins Klausplein wat ze daar hebben aangelegd.
Ja, ze hebben het helemaal omgelegd. Maar ik ben laatst weer helemaal gecontroleerd. Omdat ik even dacht dat het niet goed ging. Maar het zit allemaal goed, ja.
Maar dat is toch een eng moment. Als je echt wordt afgevoerd en meerdere keren. En uiteindelijk dan die operatiezaal in wordt gevoerd. En dan is er toch even dat moment dat je denkt, kom ik nog bij? Of
nou, het rare was dat het kwam aan het eind van de periode van lang vervelend voelen en moe voelen. En al vaker naar dokters te zijn geweest. En met dokters overlegd en dokters gepraat. Maar ik had dus niet de hartverschijnselen. Dus ik had geen pijn op de borst, ik had geen pijn in mijn arm, ik had geen pijn in mijn kaak. Dat had ik allemaal niet. Dus het was een beetje, ja, wat ze dat noemen, atypische klachten. Dus ik ben ook op geen enkele dokter, ook niet in het OVG boos of zo, van het, ze hebben niet goed. Dat vind ik ook, zou ik niet aardig zijn. Alleen is er één dokter die dacht, nou, als dat het niet is, en dat niet, en dat niet, en dat niet, dan moeten we in elk geval naar zijn hart gaan kijken. En ik kom uit een familie waar dit ook veel voorkomt. Een broer is eraan overleden. Eén broer heeft ook zo'n operatie gehad. Mijn vader had het. Dus ja, het was wel een reden om te kijken. Ja. En toen ik eenmaal, ik was zo en beroerd, dat toen ik eenmaal die operatietafel opging, of toen ik daar lag en Debbie was bij me, het kon me allemaal niks verschelen. Ik dacht, als ze me hier maar van afhelpen. Dus,
maar je noemt je broer en je andere broer. De van het hekjes worden niet oud, is wel eens gezegd in jouw familie.
Nee, even kijken. Mijn vader werd 81. Een aantal ooms werden ook wel best wel oud. Ook wel allemaal in de 80. Maar mijn vader had op zijn 50ste had hij al een flinke hartinfarct te pakken. En op zijn 55ste was het echt kantje boord. Dus ik ben daar wel ook mee opgevoed.
En je broer is heel jong overleden, heel plotseling.
Ja, mijn broer is 63 overleden. Ja, maar ja, nee, geen kwaad woorden over mijn broer, maar goed zijn best gedaan qua roken. En ik heb hem nooit zonder een sigaret of een sigaar gezien. En ik ben 30 jaar geleden daar compleet mee gestopt. Dus,
maar dan nog, ik ken ook mensen die al rokend vrolijk 97 zijn geworden.
Annie M. G. Schmid, hè, dat is altijd
die mensen heb je ook.
Ja. Nee, maar ik bedoel, mijn broer die had, dat zei hij ook wel eens. Hij was een leuke man. Hij zei, ja, zo gaat het. Die hield van een drankje en een sigaretje.
Hoe is het dan nu? Is het leven intenser geworden? Heb je meer haast gekregen of juist meer rust? Hoe sta je er nu?
Nou, ik ben natuurlijk altijd wel in mijn werk bezig geweest met de dood. Ik ben wel wat slimmer geworden met het. Ik deed wel graag in alle steden waar ik optrad nog even het licht uit. En nog even cafeetje dit of dingetje dat. En om twee redenen is dat minder geworden. A, zit men in de kroegen waar alle studenten op de tafel staan. Niet meer op een man van 2, 3, 4, 65 te wachten. Soms nog wel, maar in principe niet. En ja, ik ben daardoor wel een beetje anders gaan leven. En ik ben ook qua alcohol en ben ik gewoon, ik heb wel, ja, ik heb een ontzettend leuk leven. En ik heb een ontzettend leuke vrouw. Ik heb leuke kinderen. Ik heb erg leuke kleinkinderen. Dus ik heb nog wel zin om daar nog even een tijdje bij te blijven.
Maar je gaat toch niet zeggen dat je nu alcoholvrij bier drinkt?
Nee, ik drink geen alcoholvrij bier. Maar mijn bezwaar tegen alcoholvrij bier was, als je niet drinkt, laat dan zien dat je niet drinkt. Dus ik neem altijd gewoon een blauw spaatje. Net als nu.
Dan is het gewoon duidelijk voor iedereen hoe het zit.
Ja.
Je praat erover in de voorstelling, over het ouder worden. En eigenlijk staat daar een man die het niet echt wil. Die het niet accepteert. Het zit je niet lekker. Ouderdom, het verschil van de tijd.
Ja, en dat is deels natuurlijk ook weer een cabaretje. Dus ik pomp het in mijn cabaretje van, ja jongens, kom op. Maar het is wel zo, ja. Het is natuurlijk wel zo dat je denkt, ik kom wel af en toe van die vrienden tegen die nu vijf keer per week tegen een golfballetje slaan. Ik weet ook niet waarom ik wel op de wereld ben.
Maar niet daarvoor.
Maar niet op vijf keer per week tegen een golfballetje slaan. Maar dat moet iedereen ook lekker zelf weten. Maar ik heb er wel erg veel zin om mijn wekelijkse column in de NRC te hebben en om op te treden.
Dat zijn de belangrijkste dingen. En natuurlijk je familie en je geliefde. Maar je hebt eigenlijk gewoon honger om dat rondje nog 10 keer te maken. Of nog 20 keer.
Nou, nog 10 keer, dat weet ik niet. Maar ik heb nu, ik ga nu nog met deze show nog een grote serie in Rotterdam en Amsterdam spelen volgend jaar. En nou, heel eerlijk denk ik, ja, misschien wordt dat dan wel mijn laatste grote serie in Carré. Dat zou mij niet verbazen. En dat ik dan daarna, ja, maar ik ga niet stoppen met optreden. Maar ik kijk dan hoe ik me voel. Kijk, als er weer iets gebeurt. Dus daarom, ik ben nu minder aan het plannen. Vroeger had ik echt zo'n, dacht ik, oh ja, dan dat en dan dat en dan dat. En nu heb ik zo'n idee van, nou, ik speel dit uit tot volgend jaar februari met onbeduidelijk veel plezier. Ik heb vanavond ook weer in Alfa aan de Rijn Met die zaal de heleboel op zijn kop gezet. En de zaal was leuk en ik had er zin in. Dus die lol die is er ontzettend. En de jongens met wie ik onderweg ben, dus de techniek en Rens, de muzikant, is gewoon echt een goede ploeg. Er wordt,
maar je staat er ook met veel energie. Ik was vorige week hier in Bussum gaan kijken. En dat voelt als een thuiswedstrijd als jij daar staat, terwijl je er ook al 30 jaar weg bent uit het gooi. Maar
40.
40 jaar, maar toch, 46, toch ziet het er ergens uit als een soort.
Nou, het gaat een beetje over. De voorstelling begint met dat toen ik 16, 17 was. En toen woonde ik daar. Dus ik kon ook nog wel wat dingen noemen. En ik weet hoe de doodgraver daar heet. Die heet Van Vuren. Dus daar kan ik ook nog wel een grapje extra over maken. Er zijn een aantal straten. De zaal Concordia, waar ik voor het eerst naar het theater ging, ooit, dat noem ik vanavond in Alphen aan de Rijn ook. Dus je had in Bussum zaal Concordia. Alleen toen ik het in Bussum zei, toen kon ik ook tegen ze zeggen, nu hoor ik hoe oud u bent. Want de mensen die Concordia nog gekend hebben, dan ben je wel. Maar het is leuk om daar te staan voor een keer, voor twee avondjes.
Je staat er met plezier, je staat er met energie. Je zingt een lied dat je al in 1989 zong, maar dat nu relevanter is dan ooit. En dat is, niemand weet hoe laat het is.
Ja.
En je zegt in die voorstelling van ja, het moment dat ik werd weggevoerd, wist ik dat ik bij ieder optreden dit lied moet zingen. Dit lied is belangrijker geworden dan voorheen.
Ja, toen ik voor het eerst weer weer ging optreden. En dat was ik werd dus geopereerd op kerstavond, kerstmiddag, de 24e 's middags. En ik ging op oudejaarsavond het ziekenhuis uit. En toen was Herman Finkers met de oudejaarsconferentie. En die noemde mij, terwijl ik die wensde me beterschap vanaf tv. Hij was live. En Herman en ik zijn vrienden. En toen wilde ik, ja, dan moet je weer op. Knappen, ze hebben je borstkas in tweeën gezaagd. En dus je bent behoorlijk te pakken genomen. Maar toen, ik had met Guus Meeuwis het plannetje om in Olympia in Parijs te gaan spelen. En dat hadden we al veranderd. Het zou eerst Guus en Joep of Joep en Guus in Parijs. En dat werd al Guus in Parijs. Want ja, ik kon niet mee. Maar ja, toen Guus en ik kennen elkaar goed en we zijn vrienden. En Guus zei, ja, maar dan kom je 5 minuten op, man. Dan kom je gewoon 1 minuut, kom je gewoon op. En toen heb ik me echt mijn best voor gedaan. Ik heb ook wel een beetje de dokters om moeten lullen dat ik dan daar zou gaan spelen. En die avond, toen ik was naar Parijs gegaan. En Debbie was mee en mijn kinderen waren mee. En niemand had mij daar gezien. En toen kwam ik dus na de pauze. En toen kwam ik dus oplopen. Het was een ontroerend moment. Wat gaat er in de Olympia? 2000 Nederlanders.
En je staat in die zaal waar Yves Montand en Edith Piaf en Aznavour en Yvonnie hebben gestaan.
Nee, Yvonnie niet. Die heeft opgestaan. Maar toen kwam er een 9 minuten durend applaus. Nee, echt 9 minuten. Mijn familie heeft daar gestaan en een paar vrienden van mij waren erbij. En ik stond 9 minuten echt perplex op het podium. En dat publiek ging maar door en mijn naam scanderen. En toen heb ik opgetreden. Ik zou 10 minuten, maar ik heb er geloof ik bijna een half uur heb ik een conferentie gehouden. En toen zong ik Niemand weet hoe laat is. En dat werd overgenomen door de band van Guus. En Guus zong het ook. En toen stond ik daarna in dat hele kleine kleedkamertje. En als je later in de artiestenfoyer kijkt welke foto's er hangen. In Zoetermeer en in Alphen aan de Rijn hangt Tineke Schouten. Geen kwaad woord daarover. En weet ik veel. Maar daar hangt dus de Beatles, de Stones, Tina Turner, Leonard Cohen. Weet je, al die foto's. Dus die spiegel waar je in kijkt in die kleedkamer. Daar, ja, denk je, al die mensen hebben daar in gekeken. En toen zat ik zo naar die spiegel naar mezelf te kijken. Ik was echt moe. Ik was kapot na dat optreden. En toen dacht ik, ja, ik ga nu verder. Ik ga spelen. Ik moet zo snel mogelijk weer spelen. Want ik kan het. Het gaat weer lukken. En alleen waar ik ook speel, in welk theater, in welk land, ik zing na afloop dat nummer. En dat doe ik nu echt elke avond, ja.
Laten we luisteren naar dat lied. Niemand weet hoe laat het is.
Lang vannacht in mijn slaap, word ik plots overvallen. Straks komt die auto en die rijdt me kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien, zegt een dokter, meneer, nog 2 maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat dat beter is voor nabestaanden. Maar 2 maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen en moeten we vrijen. Moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een uur over is. Jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefste, denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar je weet net als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, veerboten, voetballen, treinen. Niemand weet hoe laat het is. Is het 5 voor 12 of net 6:30? Hoeveel uur heb ik nog? Of rest mij een kwartier? Hoe lang mag ik doorgaan? Doorgaan met leven? Ik heb echt geen idee, dus ik grijp het plezier. Moeten we dansen en moeten we vrijen? Moeten we lachen en drinken vol vuur? Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij je. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Ik weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben, dan is al die angst niet nodig geweest. Maar altijd de bangst, ja, al die angst maakte mijn leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreesd. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur.
Joep van het Hek, die ook tegenover me zit. Niemand weet hoe laat het is. Het is een lied over angst en tegelijk ook een soort onverschrokkenheid. Dat je heldhaftig dat tegemoet treedt. Dat je de dood kan overwinnen door ten volste te leven.
Ja, en het is een beetje mijn manier van dat ik zo ontzettend veel mensen zie. Denk, oh, man, ga. Nou ja.
Doe er wat mee.
Wat ik zo vaak al gezegd heb. Het familiediner. De rijdende rechter. Mensen die gewoon 3 jaar bezig zijn met het terrasje van de buren. Of met de overhangende tak van. Dat ik denk, man, dat ene leven wat je hebt, leven.
Of een rechtszaak voeren omdat je Intertoys bonnen niet meer inwisselbaar zijn, omdat de Intertoys failliet is gegaan.
Ik bedoel maar. Maar goed, dat is een beetje. En ja, laten we in godsnaam leven. Geniet, doe. En nou, dat. Ik denk dat dat ook wel een beetje de club is met wie ik ben. De mensen met wie ik ben. Dus de hekwerk, mijn productiemaatschappij en de jongste techniek. Wij zitten allemaal wel in die. Iedereen die dit liedje snapt en begrijpt. En dat is mijn club. Dus we hebben ook echt nooit onderweg ook nooit gezeik. Of we hebben nooit getut over geld. Het zijn onbeduidelijk leuke tournees die we leiden. En ja, ik heb ook met mijn vrouw en zo altijd hele leuke vakanties. En we ook niet bla bla in grote hotels, maar gewoon lekker op reis. Goed eten, lachen, zitten, leuk strand. Weet ik, gewoon leuk, leuk leven. En dat
het beetje licht houden, niet te zwaar maken en niet te zuur maken.
Nee, precies, zei ik niet zo, ja.
Er zijn aardig wat mensen om je heen weggevallen en weg aan het vallen. Het is natuurlijk de leeftijd dat dan de mensen die net iets ouder zijn of net een beetje pech hebben.
Of de koppen, ja, de koppen gaan rollen. Ja.
De koppen rollen wel.
Ja.
Jij zou ook inmiddels wel met enige regelmaat vaker dan vroeger aan een kist staan.
Ja.
Dat haal je ook aan in de voorstelling, dat je iets moet zeggen.
Ja.
Dat doe je dan ook met een zekere vrolijkheid. Ook dat maak je niet te zwaar, te verdrietig. Er moet ook aan zo'n kist gewoon gelachen kunnen worden.
Ja, nou ja, je kan er huilen. Maar je kan aan een kist ook lachen. En ik denk dat allebei een soortzelfde emotie is. Dat vaak is, dat leg ik ook uit over die grap die ik maak tegen die vriend die ziek is. En dat je, ja, ik ben niet de gebedsgenezer die hem beter krijgt. Ik ben niet de nieuwe Jezus die iemand van zijn dwarslesie af kan helpen. Maar ik kan wel een grapje maken. En dat geneest hem trouwens ook niet. Maar dat brengt iets meer lucht in de kamer van de ongeneeslijk zieke.
Dat is juist wat humor kan.
Ja.
Als je verder geen enkel middel of remedie meer hebt en ook geen verklaring, laten we dan maar het absurd maken en er gewoon om lachen.
Ja, en dat geldt natuurlijk voor bijna alles. Ja, de lach is dat maakt het leven. Het leven is vrij ingewikkeld en gedoe. Maar met een klein grapje. Ik ga heel veel om met mijn jongste broer, met Tommy. En Tommy en ik hebben ook altijd een soort snelheid van over de krant of over de dingen. Of over een soort, ja, hij heeft dat ook, een soort snelle grapjes, waardoor het. En dat, ja, zegt zoals iemand, ja, maar jullie denken daar helemaal niet over. Wij denken er heel erg over na. Alleen, we gaan niet benoemen wat zwaar is, want dat is al zwaar genoeg.
Dat heeft het niet nodig. Is het je gelukt tot nu toe om zo te leven? Om heroïek de sterfelijkheid tegemoet te treden? Om het elke dag.
Natuurlijk ook niet. Ook niet altijd. Maar er zijn wel. Ja, ik heb altijd wel vrij snel de draad weer op kunnen pakken naar dingen. En wat ik merk is dat ik best veel mensen waar ik brieven van krijg. Ook echt niet nu, maar sowieso al in de loop van mijn carrière, die aan een avondje theater bij mij, eigenlijk ondanks dat ze in een hele verdrietige periode zitten, daar opeens heel vrolijk uitkomen. En dat ze vaak, nou, ik zal niet zeggen, ik help ze over een bepaalde drempel, maar wel over een bepaald punt heen. En dan krijg ik zo'n briefje van, nou, dit is in mijn leven gebeurd, gaat allemaal niet goed, tabadam, maar ik zat bij u, of bij jou, vroeger was het jou, nu is het u. En ja, u heeft eigenlijk. Terwijl wat ik doe is natuurlijk gewoon alleen maar ook weer een soort confetti strooien, cabaret maken, grapje
maar
maken.
Deze boodschap zit er, want dit liedje is uit 89, maar deze boodschap zit er al vanaf het prille begin in bij jou. En de actualiteit zit er nog steeds wel in, maar die lijkt wat minder. Iets voorbij de waan van de dag. Komt ook door zo'n tournee. Waardoor als je nu een grapje maakt over een minister, dan is die tegen het eind van de tour al helemaal vergeten. Weet niemand wie die man nog was. Ja. Dus dat is ingewikkelder geworden. Maar die relativering van kom op jongens, neem het niet zo zwaar. Je bent sterfelijk en de tijd is maar kort. Die had je 40 jaar geleden al.
Ja.
Toen zei je dat al.
Ja, toen
wist je het nog niet.
Toen dacht ik er niet anders over. En ik denk er nu, nu nog steeds zo over. En, ja, sommige mensen hebben pech en die gaan opeens dood. Of die zijn opeens dood. En anderen worden 3,94. Ik helemaal precies weet ik het ook niet, maar het is bij mij een soort
een besef dat er altijd al was en ineens op latere leeftijd voel je het ook, krijg je het ook echt dichtbij,
wordt het je
gepresenteerd.
Ja, dat denk ik. En ik kan wel heel erg als iemand in mijn omgeving pech heeft, of het gaat niet goed, of hij is ziek, dan kan ik wel heel erg mij daar positief mee bemoeien. Dus dan laat ik hem niet Dan ben ik niet weg. Dan is het niet dat ik niet langskom. Dan kom ik juist wel... Ja, heb ik trouwens, toen ik zelf ziek was, ook gemerkt dat een aantal echte vrienden van mij, die kwamen allemaal even langs, of die stuurden een kaartje of een grapje of een... er kwam altijd wel een berichtje. Of het, ja, ik werd daar wel... Ik heb veel... Daar heb je heel veel steun aan als je ziek bent of als het niet goed gaat.
Je naasten vond het ook moeilijk dat je zo vrolijk was en eigenlijk niet... bijna alsof je je verdriet niet wilde tonen in die periode. Dat je er een grapje over maakte, dat je alweer naar voren keek, dat je alweer bezig was met iets dat je op tv of in de krant had gezien. En ze dachten wel eens, wanneer laat die man iets meer van zichzelf zien? We willen ook wel je verdriet nu even kennen.
Is dat zo?
Ja.
Hebben
ze ook tegen jou gezegd?
Ja. Mijn kinderen, die waren natuurlijk heel erg geschrokken door alles wat er was. En... Ja, ik wil dan niet zwaarmoedig het huis inkomen. Ik was wel zwaarmoedig, hoor. Ik was wel somber over mezelf en hoe het verder moest en hoe het zou gaan. Maar ja, mijn reactie is dan om heel hard te gaan.
Om pret te maken.
Ja, of die muziek hard aan te zetten, heel hard Brel te draaien of Brahms of Bach.
Maar
ja.
Zij hadden gewild dat je daar gewoon even had gehuild, zodat zij ook konden huilen, zodat iedereen wist waar die stond. Maar... Je wilde dat gewoon niet. Is dat een nederlaag?
Nee, het is geen nederlaag. Nee, het is mijn manier van om het... En soms dan huilen... ze hebben me ook wel eens zien huilen, denk ik. Of wel, we hebben de tranen misschien niet gebiggeld, maar ze hebben me ook wel... Zoals Debbie, die kent mij echt heel goed. En die heeft mij ook wel heel vaak gewoon naar boven zien gaan. En dat ik even ging liggen tukken of ging liggen lezen of...
Het was er wel, maar uiteindelijk is dat een soort discipline, een ijzeren discipline om toch die vrolijkheid erin te houden.
Ja, niet heel expres of niet heel bewust, maar mijn gevoel zegt dan als ik nu zelf instort of ermee stop, ja, dan ik denk altijd, kom op, we gaan, we moeten verder, we moeten door. En het komt ook wel een beetje uit mijn familie, uit mijn moeder. En uit mijn vader ook wel. We gaan wel door, ja.
Flink zijn.
Ja, flink zijn. Of ja, zelfmedelijden is vaak ook een... dan schiet het niet op. Dan gaat de auto remmen. Je kan beter even doorrijden. En even...
Ik denk dat zelfmedelijden een van de grootste vallen is in het leven waar je in kunt trappen. Als je daar eenmaal aan begint.
Nou ja, ik ken inderdaad een paar mensen en die ken jij ook. Het zijn alleen in ons geval allebei anderen. Die je al vaak op een feestje een beetje ontwijkt. Want dan denk je,
daar gaat hij.
Ja, hoe is het? Ja. Dat doe ik ook in mijn voorstelling nu. Ja, als ik zeg dat het goed gaat, dan lieg ik. Nou, dan denk je, oh ja, daar gaan we weer. En dat is al iemand die dat al heel vaak doet. En elk feestje. Dan kijk je al bijna waar die staat. Dat je denkt, nou, als ik die even nog kan ontwijken. En ik ga altijd liever bij die jongens staan die met mij even de kansen van Ajax tegen Juventus doornemen. En dan kunnen we keihard om lachen. En dan staan we ook allemaal te liegen dat Ajax dik gaat winnen. Dat weten we ook wel dat het helemaal niet zo zeker is. Maar het is wel een soort sfeer. En dat kunnen mensen heel oppervlakkig noemen. Maar vaak is het ook niet zo oppervlakkig. Het is juist wel leuk, vind ik.
Je weet het ook wel van elkaar. Ben je hechter geworden met je familie en met je dierbaren door die periode?
Dat denk ik wel, ja. Ja, maar wij zijn al een redelijk hechte familie. Maar ja, maar we waren, ja, dit heeft ons wel dicht bij elkaar gebracht. Ja.
Laten we het zo meteen hebben over het gooi en het opgroeien daar. En laten we het ook hebben over die lange loopbaan waar het boek over gaat. Over wat het eigenlijk is als beroep Joep. Laten we dat straks doen, maar eerst even het...